van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Gemeente, ik hoop dat u uw Bijbeltje bij u heeft. Want ik zal nogal veel citeren in deze preek. Maar het is ook een beetje een moeilijk stukje wat we gaan lezen van Paulus aan de gemeente van Efeze. En ik ga lezen in hoofdstuk 1 vanaf vers 3. En dat begint met een jubel. Efeze 1 vanaf vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem, in Jezus dus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welwagen, dat hij zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent ook u, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. En daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem, namelijk verlicht de ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En dan komt er een belangrijk zinnetje. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zet in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voet onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in alle vervult. En dan lees ik nog één vers, want dan komt Paulus wat dichter naar ons toe. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt. Ook u. Gemeente, tot hiertoe de lezing uit Gods woord. Zalig bent u, ben jij, als u dat woord niet alleen hoort, maar het vooral in je hart wil bewaren. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vanmorgen wil ik met u om te beginnen eens stilstaan bij een paar verzen uit dat eerste hoofdstuk van Efeze 1. Want ik denk namelijk zomaar dat Paulus ons hier kan helpen om het geloof in het evangelie als een kracht van God te ervaren. Want om te beginnen mogen wij ons ook hier in Christus uitverkoren weten. Uitverkoren tot kinderen van God. En niet zomaar, maar wel door het verzoenend en plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus Christus. Ook wij hier in Watergang, ja, want schrijft Paulus in vers 13, dat evangelie van ons behoud hebben we gehoord en de Heilige Geest heeft ons ertoe aangezet om dit evangelie te geloven. En die geest is ons ook nog eens gegeven als een onderpand, een bewijs dat we van Christus zijn. De opbouw van die brief zit prachtig in elkaar. In de eerste 12 verzen schrijft Paulus over de rijkdom van de uitverkorenen in het algemeen. Dat is de rijkdom die ons in en door Christus uit genade geschonken wordt. Maar in vers 13 wordt Paulus dan persoonlijker en schrijft hij: door het geloof mogen de heidenen, mag ook u zich bij de uitverkorenen rekenen. Uitverkoren door het eeuwige wonder van Gods genadige verkiezing. Hoe dan? Nou, volgens vers 13 begint het met het horen. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. God werkt zijn verkiezing uit door de verkondiging van het woord. En als je dat nou eens goed op je in laat werken, dan moet je toch wel tot het besef komen dat het een geweldige dag was toen je het evangelie voor het eerst mocht horen. Maar dat niet alleen, want daar is het niet bij gebleven. Er kwam nog iets geweldigs bij. Want het woord kan dan wel klinken week in week uit, maar als u of jij er niets mee doet, ja, dan gaat het nog mis. En daarom vervolgt Paulus: in hem bent u ook toen u tot het geloof kwam. Horen en geloven. En ook dat geloof komt niet door je eigen initiatief. Zeg nou zelf, wie van ons werd er op een goede morgen wakker en dacht bij zichzelf: nou, laat ik nou vandaag eens een keertje beginnen met geloven. Niemand toch? Ik in ieder geval niet. Nee, ook van het geloof zul je, als je eerlijk bent, uiteindelijk toe moeten geven dat het een gave van God is. God werkt zijn verkiezing uit door mensen die het woord van de waarheid horen, door ze ook te bekeren en hen tot een radicale overgave aan Christus te brengen. En dat doet God door zijn Heilige Geest. Dat is nog altijd zo. En begin nou eens gewoon met u erover te verwonderen dat u de zaligheid wordt verkondigd en wordt aangeboden. En omhels vervolgens dat aanbod van Gods genade. Maar schrijf dit werk aan niets anders toe dan aan Gods eeuwige welbehagen. Door het horen van het evangelie en door het geloof in Jezus Christus mag ik Jezus Christus steeds beter leren kennen. Dat horen en dat geloven is ten diepste het werk van Gods geest. En zo is de Geest elke week met u, met jou en met mij bezig om ons hier onder het woord te brengen. De Geest die niet alleen mijn leven een nieuwe richting geeft, hij geeft mij ook grond onder de voeten. Een houvast in leven en sterven. Zeker weten. Ik heb de vaste grond gevonden, zingen we dan, waarin mijn anker eeuwig hecht. Zo verlicht Gods geest niet alleen het verstand, maar ook het hart. En dan ga je de Bijbel met een ander oog lezen. Zodat je als vanzelf met de psalmdichter meezingt. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. Wanneer uw heilige woord geopend is, zal het als een licht duister opdoen klaren. Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis. Uw kennis maakt onkundige ervaren. Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis. Of zeker. Paulus zegt dat zo. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Dat noemen we ook wel de doop in de Heilige Geest. En deze doop in de Heilige Geest ontvangen we in het geloof en door het geloof. En ik kan er even niet omheen. Sta je daar wel eens bij stil? Hoewel de herziende Statenvertaling als zuivere vertaling van het Hebreeuws een voorkeur heeft, is vers 13 uit de vertaling van het boek wel heel erg mooi en duidelijk. Toen u in Christus ging geloven, gaf God u de Heilige Geest die hij had beloofd als een bewijs dat u van Christus bent. Ik denk dat de meesten van ons ooit wel eens ja gezegd hebben bij je belijdenis of staande bij de doop van een van je kinderen. En toen is het gebeurd, toen u ja zei, toen u het geloof in Christus beleed, toen gaf God u de Heilige Geest als een bewijs dat u van Christus bent. Vind je dat nou niet geweldig? Als je dat realiseert, dan word je vanzelf enthousiast in Theos, in God. Enthousiast en ook nog eens getroost. Daar begint de Heidelbergse catechisme dan ook mee. Wat is je enige troost in leven en in sterven? Dat ik met lichaam en ziel niet van mezelf ben, maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En de vraag stel ik er maar weer, gelooft u, geloof jij dat? Geloof je dat je vol bent van de Heilige Geest? Ik vraag dus niet of u het voelt of merkt. Hoewel dat niet uit kan blijven, laten we die vraag voorlopig aan de Pinkstergroepen en de bevindelijk gereformeerden over. Nee, waar het op aankomt is niet in de eerste plaats het gevoel, maar het geloof en het antwoord dat in ons leven zichtbaar mag worden. En dat werkt de Heilige Geest in ons en daarbij gebruikt de Heilige Geest in de eerste plaats het woord als instrument. En daarom is het zo belangrijk dat de Bijbel in de gezinnen weer op tafel komt. Dat de Bijbel in het christelijk onderwijs ter sprake komt. Daarom is de verkondiging, als in de kerk Gods woord bediend wordt, zo belangrijk. Is het ook zo belangrijk eigenlijk dat u uw Bijbeltje ook meeneemt naar de kerk? Maar ook de catechisatie en het kringwerk waar het geloofsgesprek rond de geopende Bijbel plaatsvindt. Want ja, wil je graag vol zijn van de Heilige Geest, wees dan maar vol van het woord. Maar ja, zegt u of jij misschien, dat is nou wel prachtig, maar ik durf van mezelf echt nog niet te zeggen dat ik de Heilige Geest heb. Nou, dat kan. En dat kan ermee te maken hebben dat wij nog steeds misschien gewoon hervormd zijn. En in onze kerk zijn we dat misschien niet zo gewend, dat leven uit en met de Heilige Geest. We zijn daar misschien ook wel eens wat te huiverig voor. Maar ik denk daarom dat we eerst een andere vraag moeten stellen. Leven wij wel voldoende als mensen die van Christus zijn? En hebben wij wel in de gaten dat het geloof in Christus een bron van energie met zich meebrengt? Want er is een kracht bezig die nu al in ons werkt. De uitnemende grootheid van Christus' kracht. Kijk, de gelovige, die mag Christus in zich weten en ervaren. Jezus Christus zelf is het die mij vult met energie. Want anders zou elke stap loodzwaar zijn. En daarom schrijft Paulus dat hij in zijn gebeden aan ons denkt, opdat wij leren kennen wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig naar de werkte van de sterkte van zijn macht. Gemeente, dat vers, het is best een moeilijk vers en het zit vol met krachttermen. Wij die geloven zijn overvol van kracht. Zijn kracht in zwakheid volbracht. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. Ja, het geloof, het is een bron van energie. Maar eigenlijk moeten we het nog anders zeggen. De gelovige is immers zelf geen krachtpatser. Hij leeft uit een krachtbron die ligt in de historische Christus in het verleden. In hem die dood was en weer ging leven. Dat is de krachtcentrale van waaruit Gods kinderen met energie worden voorzien. Hun geloofskracht komt bij hem vandaan. Ze scheppen voortdurend nieuwe moed en kracht uit de opgestane en eeuwig levende Christus. Geweten, het is eigenlijk ongelooflijk wat een krachtcentrale dat geloof in Christus voor ons is. Want Christus' opwekking uit de doden, het is een en al manifestatie van goddelijke kracht en macht. En daarom schrijft Paulus, die hij gewerkt, bewerkstelligd heeft in Christus, toen hij hem uit de doden heeft opgewekt. Ja, je kan je voorstellen, er was een bovenmenselijke kracht voor nodig om Jezus van dood levend te maken. En uit diezelfde levendwekkende almacht van God in Christus worden ook de gelovigen bediend. Over die kracht van God zegt hij in vers 20 nog veel meer. Het is dezelfde kracht waarmee hij Jezus Christus levend gemaakt heeft. Kijk, Jezus was dood, gestorven aan het kruis en hij was in een graf gelegd. En menselijk gezien zeg je dan over en uit. Maar zo niet bij God, want dan komt God met zijn kracht en laat Jezus opnieuw levend worden. Een dode wordt weer levend. Ja, als u zelf wel eens bij iemand hebt gestaan die overleden is, iemand die je nog zo graag terug zou halen, maar je weet het is onmogelijk, dan voel je iets van die overweldigende kracht van God. Want Jezus werd weer levend. Maar dat niet alleen. In vers 20, hij heeft hem uit de doden opgewekt en hem gezet aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alles en iedereen uit. Boven al die wereldlijke en duivelse machten die hem eerst vernederden. En nu ligt alles aan zijn voeten. Nu staat hij bovenaan en moet alles buigen voor hem. Geweten, het is een totale omslag van dood naar levend, van helemaal onderaan naar boven alles uit. En dat heeft God gedaan bij Jezus Christus. Zo overweldigend is de kracht van God. Maar het wordt nog mooier als we wat doorlezen. Er begint wel een nieuw hoofdstuk, maar daar moet je even niets van aantrekken. In hoofdstuk 2 vers 1 staat, ook u, God heeft dat met Jezus Christus gedaan, die totale omslag, en hij doet dat ook met u. Ook u was dood, net als Jezus. Vers 5, in hoofdstuk 2, wij waren dood door de overtredingen, maar God heeft ons mee levend gemaakt met Christus. Wat God met Christus heeft gedaan, levend maken, dat doet hij ook met ons. En dat niet alleen, in vers 6, en hij heeft ons mee een plaats gegeven in de hemelse gewesten. God heeft ons ook opgetild, boven alles uit omhoog. En hij heeft ons een plek gegeven in de hemel. Hij trok Christus vanuit de diepste vernedering omhoog tot op het hoogste positie en hij trekt ons daarin mee. Hij heeft ons een plaats gegeven in de hemel, overal bovenuit. En dat is niet iets voor straks, alsof we straks pas een plek in de hemel krijgen. Nee, het staat er duidelijk als iets dat nu al gebeurd is. Hij heeft ons die plek gegeven, nu al. Maar ja, die versen in hoofdstuk 2 roepen toch wel wat vragen op. Wat bedoelt Paulus nou in vers 2, waar hij schrijft dat we dood waren? Hoezo dood? Ik leef toch? En wat bedoelt Paulus ermee dat we nu al in de hemel zijn? Want ik leef toch hier op aarde? Paulus legt dat uit in hoofdstuk 2 vanaf vers 2. U was dood toen u zonder Jezus Christus leefde. Vroeger, toen was u dood door uw overtredingen en zonden. Geestelijk dood. En zoals de Heer Jezus het ergens zegt, echt leven is God kennen. Zo is het ook andersom. Als je God niet kent, dan ben je dood. Kijk, voor veel mensen bestaat het leven uit laten we eten, drinken en vrolijk zijn. Maar, zo leren we in de Bijbel, als het niet meer is dan dat, ben je al dood voordat je overleden bent. Want zonder God is het geen leven. Het lijkt wel leven. Misschien denk je zelf wel, dan is het pas echt leven zonder God. Want dan ben je tenminste vrij. Maar dat lijkt zo. Want in het echt ben je dan gevangen. Dan leef je onder de invloed van machten die boven je staan. Paulus noemt dat leven volgens de loop van deze wereld. Als slaaf van de overste, van de macht in de lucht. We zeggen dat wel eens zo tegen elkaar. Er hangt iets in de lucht. Want er zijn machten die je niet kunt zien. Maar die je sturen in hoe je denkt. En in wat je belangrijk vindt. Bijvoorbeeld de dwang om een bepaald niveau van inkomsten en uitgaven te hebben. Het idee dat je leven niet compleet is zonder alle nieuwe elektronica in huis. Het recht hebben op genieten. Je moet meedoen met allerlei dingen, want anders lig je eruit en dan ben je een kneusje. En dan zit er ook nog zoveel dwang in jezelf. De begeerte van je vlees. Je wilt dingen, je hebt zin en het is verdraaid moeilijk om daar goed mee om te gaan. Terwijl je dan achteraf wel eens het gevoel kan hebben, ja, was dat het nou? Denk vooral niet dat als je zonder God leeft, dat je dan echt vrij bent. Want zonder God ben je dood. Zonder God ben je onderworpen aan krachten buiten jezelf en binnenin je. Met als gevolg dat je niet bij God terecht kunt. Uit onszelf zijn we kinderen van de toren, zegt Paulus in vers 3. Het kan niet anders. Als we zonder God willen leven, dat mag. Maar dan zegt God in zijn kwaadheid, dan maar weg met jou. Als je zonder mij wilt leven, dan ook echt zonder mij, bij mij vandaan. Kijk, en dat bedoelt Paulus met, u was dood. Maar, God heeft ons levend gemaakt. En voor de mensen in Efeze was dat een duidelijk moment geweest. Christus kwam in hun leven. Ze hoorden over vergeving. Ze kwamen tot bekering. Ze gooiden hun oude manier van leven aan de kant. Ze leefden voor God en ze leefden met elkaar in de gemeente. Het was een grote verandering voor die mensen daar. Van geestelijk dood, eten en drinken genieten tot je doodgaat, naar leven met de geest. En dat is leven met een doel, met perspectief. Van een leven voor zichzelf, egoïstisch tot en met, naar een leven met liefde voor God en voor de mensen. Gemeente, wat een overweldigende kracht van God was daar in Efeze te zien geweest. Diezelfde kracht waarmee hij Christus opgewekt had en in de hemel gezet, daarmee had God ook gewerkt in deze mensen. En dat hadden ze gemerkt. En in de naam van Jezus Christus mag ik diezelfde kracht beloven aan mensen die nu hier in de kerk zitten of die later misschien deze preek horen via internet. Als u zich bekeert tot Jezus Christus, als u hem vraagt om vergeving en u geeft uw leven aan hem, dan wil God met diezelfde kracht ook uw en jouw leven veranderen. Maar ja, zo gaat het altijd. We hebben altijd onze vragen. Want dan zeggen we dan, ja, de meeste van ons geloven toch al in Christus? Geldt dat nu ook voor ons? Ja. De mensen aan wie Paulus namelijk deze brief schrijft, zijn inmiddels ook christenen. En toch schrijft Paulus, ik bid dat jullie die kracht nog veel meer zullen ervaren. En dat geldt ook voor ons. Wij mogen God ook vragen om steeds meer van die overweldigende kracht in ons leven. En misschien, ja, misschien zijn we wel veel meer dood dan we denken. Misschien zitten wij wel veel meer gevangen in de tijdgeest dan we doorhebben. Heb jij in de gaten hoeveel kracht er in jouw leven werken, waardoor je leven er niet zo mooi uitziet als God wel zou willen? Krachten van de invloed van geld of de druk van je hebt tijd voor jezelf nodig, of seksuele kracht of prestatiedrang. Maar je kunt ook bijvoorbeeld gevangen zitten in je eigen gedachten, vastgelopen in teleurstellingen, teleurgesteld in de kerk, verbitterd door hoe juist je broeders en zusters jou behandeld hebben. Het gevoel dat het met jou toch nooit wat wordt. Niemand ziet je staan in de gemeente. En je energie is op. Want je hebt al zo lang gevochten. Gemeente, als dat nou zo is, denk dan weer aan en geloof weer in die overweldigende kracht van God. Hij heeft Jezus uit de dood gehaald en boven alles uit op de troon gezet in de hemel. En met diezelfde kracht wil hij jouw vastgelopen leven omhoog tillen en je overal bovenuit tillen. God wil je met Christus een plek geven in de hemel. Natuurlijk, je blijft leven in deze wereld met beide benen op de grond. Maar God leert je door het geloof in Christus, leert hij je te leven met beide benen in de hemel. God leert je je leven vanuit hem te zien. Als je vanuit de hemel kijkt, zien de dingen er heel anders uit. Als je vanuit de hemel kijkt, ziet een vrouw er anders uit. Vanuit de hemel gezien heeft geld een andere waarde. Bij God vandaan bekeken zijn ook bergen vol problemen minder hoog. Bij God vandaan bekeken gaan de scherpe kanten van je eigen teleurstellingen er ook wat van af. God wil je namelijk boven al die dingen uittillen en ervoor zorgen dat je weer achter hem aan kunt gaan. En nogmaals, weer die vragen. Maar daar zul je toch wel flink wat voor moeten doen. God geeft je dat toch niet zomaar? En als ik eerlijk over mijn leven nadenk, dan leef ik al zo lang langs God heen. Ga ik misschien wel op zondag naar de kerk, heel trouw, maar door de week leef ik zo vaak zonder God. Ik weet niet of God mij nog wel wil hebben. Weet u wat genade betekent? Genade betekent, God haalt je uit het moeras waar je zelf in al je eigen wijsheid in vastgelopen bent. God tilt je op. En als je zelf niet sterk genoeg bent om zijn touw vast te pakken, dan legt hij dat touw wel onder je armen door. Maar omhoog trekken zal hij je. Je hoeft dat niet zelf te doen. Je verdient dat niet. Dat is alleen maar genade. Leven van wat je krijgt. Je merkt hier in vers hoofdstuk 2 dat Paulus dat niet vaak genoeg kan zeggen. Vers 5, door genade bent u behouden. Vers 7, God wil de overweldigende rijkdom van zijn genade laten zien. En vers 8, nog een keer, door genade bent u behouden. Door het geloof. Natuurlijk, God wil dat je in hem gelooft. Maar zelfs dat geloof is geen prestatie van jezelf. Ook dat geloof is een geschenk van God, van voor tot achter genade. En hoe kun je ervaren dat Gods kracht werkt in je leven? Door alles van jezelf los te laten. Ook je teleurstelling en je pijn. Alles los te laten en het alleen maar van hem te verwachten. Hem niet voorschrijven hoe het voortaan moet, maar bidden. Heer, til me op, tot heel dicht bij u. Laat me leven bij u. Heer Jezus Christus, laat uw genade in mijn leven zijn. En dat is genoeg. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.